Hier zitten we weer, Joris. Podcast nummer 5 ondertussen.
Zitten we aan 5?
Ja, we zitten aan 5. Ja, absoluut.
Eerste jubileum zeker dan.
Ja, dat is weer een fles champagne. De vorige keer waren er 1000 beluisteringen.
Ja, ja, ja.
Ondertussen, trouwens, hebben we met 1 podcast het aantal verdubbeld, ongeveer.
Zeer goed.
Ja, zot.
We hebben nog altijd geen jingle.
We hebben nog altijd geen jingle.
We krijgen die vraag, ik denk dat ik die wekelijks krijg.
Ik ook.
Hey, ik heb geluisterd, heb je al een jingle?
Nee. Maar dat is omdat we die verwachting gecreëerd hebben dat we er een gaan doen. Maar op zich is het niet nodig, hè?
Nee, maar ja.
Ooit.
Misschien als er luisteraars zijn die goed zijn met een gitaar en iets leuk kunnen inspelen, dat we rechtenvrij kunnen gebruiken, mocht je dat altijd even melden.
Voor mijn part mag het ook met een didgeridoo zijn of zo.
Ja.
Een ukulele.
Ja. Nee, nee.
Nee?
Lopen is ruig.
Allee dan.
Ja.
Okido. Zo va.
Elektrische gitaar.
Hoe gaat het?
Zo va. Druk. Druk. Thuis bezig met behangen en verven.
Ik heb het resultaat net gezien.
Ja. Dus daar kruipen uren in die je niet kunt trainen.
Ja, klopt.
Ja.
Dus ik heb vorige week thuis laten verven. Dus onze podcast studio 2B, die is quasi afgewerkt.
Dat is interessant. Ja. Hier moet ik het zelf doen. En mijn vrouw ziet een afgewerkt toilet en gang. En ik zie vooral gemiste trainingskilometers.
Maar zo werkt dat.
Ja. En daar een beetje bij getraind al wel. Ik was eigenlijk verrast. Vrijdag heb ik niet getraind. Zaterdag heb ik niet getraind. En zondag ben ik enkel voormiddag gaan fietsen. En in trainingsomvang kwam ik nog een 11 uur vorige week.
Wow.
Ja, ja, maar ik heb 2 duurtrainingen gedaan. Ik ben maandag gaan zwemmen en daarna nog gaan lopen. En ik ben donderdag gaan zwemmen en daarna ook nog gaan lopen.
En zwemtrainingen zijn traditioneel iets langer?
Nee, een uurtje.
Ah, ook.
Ja, ja. Maar 2 keer een uur achteraan gaan lopen nog, ja, dan heb je al...
Zit je aan 4 uur op 2 dagen?
Woensdag gaan fietsen, ja, voilà.
Mm-hmm.
Dinsdag gaan lopen, ja. Dus je krijgt je uren wel vol als je wilt.
Ja.
Waar een wil is een weg.
Duidelijk.
Misschien even de actualiteit. De marathons. Er zijn er 2 die nog geannuleerd hebben. Niet van de minste.
Majors.
Ja. New York en Berlijn. Allebei geannuleerd tot volgend jaar. En dan krijg je daar net voor het bericht. Hamburg, wij organiseren wel.
Ik zie ergens toch een bepaalde logica dat de ene zegt wij doen het niet en de andere zegt wij doen het wel. Ik denk dat... En ik weet niet of dat de grondslag is van een bepaalde beslissing of niet, maar volgens mij, als je dan kijkt naar Berlijn en je kijkt naar New York, dan komen daar heel veel internationale lopers op af die dat een potentieel gevaar met zich meebrengen. En gaat je naar Hamburg kijken, dan kan ik me niet voorstellen dat er daar 100 nationaliteiten aan de start gaan gaan.
Jawel, maar ze gaan ze weren blijkbaar. Ze gaan, kiezen wie wel en wie niet binnen mag.
Mm-hmm.
Alleen heb ik voor mezelf uitgemaakt dat als... ik loop Frankfurt. Ja, als Frankfurt onder dezelfde omstandigheden als Hamburg gaat organiseren, ga ik hem niet lopen.
Ja, ik heb ook... Want ik had een beetje dat persbericht gelezen van Hamburg en dat er geen supporters langs de kant mogen staan. Dat je waarschijnlijk geen bevoorrading aangereikt gaat gaan krijgen.
Je krijgt een pakket mee vooraf. Ik denk dat het in de trein zal zijn, een beker of een bus en in Berlijn heb je dat nu al sinds kort dat je kraantjes langs het parcours hebt en dat je zelf je bus verder kunt vullen. Los van de gewone stations, drankstations. En ik vermoed dat Hamburg die richting zal uitgaan met zelf bijvullen of weet ik veel wat. En daar heb ik geen zin in.
Nee ik kan
het
ook
publiek
niet,
gewoon.
Nee, er moet sfeer zijn. Je gaat naar een buitenlandse marathon, net omwille van dat stukje extra. En ik kan me ook niet voorstellen dat wanneer het die omstandigheden zouden zijn in Valencia dan wat mij betreft, dat ik dan in de buurt kan komen van een bestprestatie. Onmogelijk. Je hebt dat publiek nodig. Ik kan me al niet voorstellen dat Loes er niet gaat zijn, want ik loop van Loes naar Loes, gelijk dat we al gezegd hebben. Ja, als die niet langs de kant staat, dan hoeft het voor mij al niet.
Ja, en ook wat gaat je 42 kilometer lang doen? ik weet het nog niet, maar ik...
Vogeltjes kijken.
Voilà. Er zijn er wel veel die op hete kolen zitten en die uiteraard gaan deelnemen. En die wens ik ook alle plezier toe.
Ja, absoluut.
Maar ja, ondertussen loop ik niet meer alleen voor die 42 kilometer en die snelle tijd. Ik wil er een beetje beleving bij en dan stel ik wel uit. Maar goed, Frankfurt is nog niet zeker.
Mm-hmm. Ik heb vandaag trouwens op Keep on Running op Facebook zien verschijnen dat Antwerpen nog altijd doorgaat. Dus daar dat zijn positieve berichten. En dat is 12 september. Die valt vanaf 1 september mogen pas massa-events weer in België, dus zij gaan waarschijnlijk de eerste zijn. En zoals de vorige keer al gezegd, wanneer dat Antwerpen doorgaat, dan neem ik aan dat Golazzo ook de andere events dit najaar gaat organiseren. En ik heb ergens gehoord via dat Golazzo aan het kijken is om een enkele test-events te doen in augustus. Waarschijnlijk om de startprocedures et cetera te doorlopen. Ja. En wanneer dat goed bevonden wordt, dan zullen ze groen licht geven voor zichzelf. Na afspraken met het stadsbestuur van Antwerpen. Bart de Wever staat op de foto, dus ik neem aan dat hij mee in de loop zit. En dan zal het wel doorgaan.
Zou die ook met een bufje moeten lopen dan gelijk in Hamburg? Dus in Hamburg hebben ze zo een speciale mondmaskerbuff of zoiets.
En die moet je aan doen in het startvak en na de finish.
Ja, en tussen moet je dus die mee meenemen. Hebben.
Ja. Ja. Ja, het zijn bizarre omstandigheden. Maar, Joris, je zei van de nood is hoog om te gaan lopen bij velen. Wij hebben zelf ook onze eerste wedstrijd gelopen de afgelopen 2 weken.
Klopt.
Jij werd de eerste.
Wedstrijd simulatie. Ik had geluk dat binnen de triathlonclub er nog een 5 kilometer uitdaging, zal ik het noemen. Het was niet echt een wedstrijd, maar dat...
De challenge, chic te noemen.
Ja, nog open stond. Dus wij doen elke winter een wintersprint. En de 3 afzonderlijke onderdelen, zwemmen, fietsen en lopen, worden los van elkaar georganiseerd in een ander weekend. En de afstand klopt dan wel. Dus 500 zwemmen, 20 fietsen en 5 lopen. En goed, die loopwedstrijd was normaal 15 maart, maar we weten allemaal wat er gebeurd is.
Dat was waarschijnlijk het eerste weekend trouwens van de lockdown hier.
Ja, want we hebben getwijfeld om hem toch te laten doorgaan, maar niet gedaan. En 2 weken geleden mocht ik wel de pisten op en mochten we dat wel met de club doen. En dat deed pijn. Dat deed heel veel pijn. Ik heb eigenlijk in het hele voorjaar, sinds de start van corona, geen tempos meer getraind.
Veel gefietst?
Heel veel gefietst. En een beetje onderhouden met lopen. 3 keer per week, 10 kilometer. Maar dat is altijd in je comfortzone die je loopt. Soms is het een sneller blokje van 3 keer 2 of zo. Maar dan zoek je pijngrenzen niet op. Hè.
Dan doet een snelle 5 al snel pijn.
Die deed pijn. Ik dacht te start aan de simpele tijd van 4 minuten de kilometer. Ik dacht dat 3 kilometer volhouden en wel zien waar de boot ging stranden. En het is de volle 2 kilometer geworden. en toen ging ik naar 4:30. Ja. Dus dat is een klap. Hè.
Dat is een klapje.
Ja, dat is niet meer stilvallen, dat is gewoon parkeren. 21:38 denk ik. Vorig jaar die tijd zat ik op 21:01.
Mm-hmm.
De conditie is goed, maar de snelheid is weg.
Ja, en daar heb je inderdaad intervaltraining voor nodig en... Ja, een beetje tempohardheid, hè?
Ja, en die hadden we niet gedaan. Dus ik heb onmiddellijk trainaren vastgepakt. Ik heb een halve marathon ergens in augustus weggezet. En ben nu op die schema's aan het trainen. Dus, maar ik merk nog altijd de intervallen gaan. Van het moment dat ik rust kan krijgen, tussenin gaat het. Maar uw tempoblokken...
Die zijn misschien wel op sommige momenten te stevig. Ja, er moet een basis zijn, inderdaad.
Omdat ik die tempohardheid niet heb en... Mm-hmm. Die 5 kilometer was ook nog puur op karakter. Dus het trainaris gaat mij nu beter in dan dat ik mezelf voel, denk ik, op dit moment.
Je kunt bijstellen, hè?
Ik weet het, maar daar ben ik dan weer te fier voor, dus dat ga ik niet doen.
Of te koppig.
Ja. Maar ik heb ze vorige week bijna allemaal gelopen. Door de verfwerken heb ik de tempotraining toevallig niet kunnen lopen. Ja. Jij ook trouwens gaan knallen.
Vorige week ook de eerste wedstrijd en... Ja, Het heette een virtuele wedstrijd, maar op zich zo virtueel was het niet, want het werd gelopen op het wedstrijdparcours zelf. Het wedstrijdparcours van de Hoeseltrun. Hoeselt een dorpje naast Tongeren.
Trouwens, en, proficiat aan de organisatie, want
absoluut.
Die mannen hebben gigantisch veel volk binnengekregen.
Ja, en daarom, zoals dat je zei, de nood is hoog, want daar ze hebben 1300 registraties gehad. Natuurlijk, gekomen omdat het over een week gespreid werd, kon je 3 keer de afstanden lopen. Allee, hè, er is een 5 kilometer, een 10 kilometer en een 10 mijl. Ik ben vorige week maandagavond, want de hittegolf die kwam eraan.
Ja.
En ik kan niet zo goed tegen die warmte. Ben ik om 10:30 of zo ben ik de 10 kilometer gaan lopen s'avonds. Goed fris, eten goed verteerd. En de goesting om door te lopen was heel groot. Anders was ik natuurlijk ook al niet vertrokken naar daar. En ik heb een 10 kilometer gelopen tegen 3 minuten 34 gemiddeld. En ik ben nog nooit zo snel aan het seizoen begonnen eigenlijk. Ook al is het de seizoenstart nu pas eind juni. Dus daar klopt ergens ook iets niet. Maar ik ben heel tevreden.
Ja.
Heel tevreden.
Maar die 10 was goed, maar ik heb gehoord dat we 5.
Ja, de 5e was dan weer iets anders. Gisteren dus in de dag of 6. Ja, nee, niet in de dag of 6. 6 dagen later. En de 5 gaan doen, met ook de bedoeling om daar vol te starten. En dan ook te zien waar dat we uitkwamen. En ja, we kwamen dus uit op kilometer 3,2 of zo. En een bergje naar omhoog. En ook daar merk je dan dat ik ben wel blijven lopen tijdens de coronaperiode. Hè. En we hebben de vorige podcast ook al gezegd dat ik buikspierproblemen gehad heb. Waardoor dat ik eigenlijk al 2 maanden geen intervaltrainingen gedaan heb. En maar 2 tempo lopen, denk ik. En ook dan mist je dus gewoon de weerstand om dat bergje tegen een bepaalde snelheid te kunnen trekken. Dus van 3 minuten 22 kilometer gemiddeld tot aan dat bergje, dan ineens ja, echt moeten quasi joggen. 4 minuten 05 die 4e kilometer en op het einde weer kunnen versnellen. Maar werk aan de winkel om een goede 5 te kunnen lopen. Maar ik denk vooral terug aan mijn 10 en dat wil eigenlijk zeggen dat mijn basisconditie heel goed zit en dat ik dat specifieke mis om die snelle 5 te kunnen doen. Ja, heel aanwijsbare oorzaken.
Want dat treft nu dat we alle 2 stuk gegaan zijn op een 5.
Mm-hmm.
Maar dat is iets waar veel mensen wel mee worstelen. Een 5 kilometer, hoe deelt je dat in? En ik heb u dat ooit gevraagd en jij zei tegen mij niet.
Niet? Ja, nee. Ik zou volgaan. Hè. Zeker wanneer dat je die 5 wilt gebruiken om iets uit te leren. En ik wou niet op veiligheid spelen. Ik ben... De zaterdag ben ik vertrokken om een snelle 5 te doen en na 1 kilometer heb ik het opgegeven omdat ik gewoon merkte van vandaag gaat dat niet lukken, dus ik ga niks leren. Ik ga nu moeten vertragen en wat heb ik daaraan? Nee, en gisteren dus gewoon opnieuw vertrokken en nu weet ik wat dat er schort. Omdat ik weet op welk stuk dat ik ben stilgevallen, dat lag aan de helling, bij wijze van spreken. Dus het heeft niks te maken met basissnelheid, weet ik veel wat. Dat heeft puur te maken met weerstand. En dus doodgaan op een 5, zelfs als je een marathonloper bent, dat maakt niet uit. Een 5 kan u eigenlijk heel veel leren over een bepaald deel van uw trainingen.
Ja.
Of wat het er vooral mist in de trainingen.
Ik herinner me vorig jaar, toen liep ik 21.01 en dat was frustrerend, want ik zat net niet onder die 21. Het is altijd fijner als loper als je dat eerste getal ziet veranderen naar 20. En toen had ik vooral de frustratie, waarom ben ik dan niet 2 seconden sneller vertrokken? Mm-hmm. Die 2 seconden mis je in het begin op een 5, dat is het probleem. Op een 10 haalt je nog wel wat in.
Ja.
Dat is 10 kilometer
en,
in deel.
En 5 is onverbiddelijk. Hè? Wanneer dat je daar iets laat liggen, dan haalt je gewoon niet meer in. Nee. Die afstand is zo kort. Die wedstrijd van gisteren, ik had het er nog met onze teamgenoot Jan over. Wanneer dat je gemiddelde X wilt halen, dan moet je onder dat gemiddelde vertrekken, omdat je weet dat er een helling aankomt. En als je op die helling te veel verliest, dan heb je nog maar 1 kilometer om dat goed te maken.
Ja.
En die snelheid, om daar nog een keer extra te kunnen versnellen eventueel, op de 5 heb je te weinig tijd om een fout recht te zetten of om een mindere conditie te verdoezelen.
Ja.
Op een 10 kun je makkelijker proberen om een vlak tempo te lopen. Maar een 5 is afzien. En ik vind een 5 kilometer... Sommige... Lange afstandslopers die gaan nogal gemakkelijk voorbij aan een 5 kilometer. Dat is toch geen lange afstand of weet ik veel wat. Maar als trainer ben ik zeker geen tegenstander om u een keer te testen op een 5 kilometer. Want het helpt mij bij het maken van een schema.
Ja, top. Misschien ook nog even in de actualiteit. Ontwikkeling in de app. We hebben testschermpjes gehad en de afgelopen weken zijn we al een paar keer op en af aan het appen om Peak en Peak Pro in de kijker te zetten. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen? Wanneer mogen we die verwachten?
Ja, we hebben een testersgroep. We hebben een testersgroep die dat onze iOS-app, onze Apple-app, doorlicht. En we hebben een testersgroep die dat onze Android-app doorlicht. En natuurlijk zit jij daarbij. Dat is een besloten groep. En daar vragen we inderdaad feedback aan. Het ging nu voornamelijk over de schermpjes inderdaad. En die zijn zeer belangrijk, want wij hadden daar op een bepaald moment een andere insteek op, waar jij toen gezegd hebt van ja, we gooien ze toch gewoon in de groep met testers. Want natuurlijk, ik als eigenaar van de app, dus aanhalingstekens en samen met Gert, wij weten wat dat schermpje moet voorstellen, maar een gebruiker weet dat niet. Want die krijgt dat gewoon te zien en dat het schermpje zelf moet duidelijk zijn. Waar zitten we nu? Eén zitten we al bij de quasi-beslissing dat we dus niet gaan voor Peak en Peak Light. Want dat was de initiële stap. Peak Light was een werktitel. We dachten ook van, ja, dat is logisch, want het wordt... Het heeft gewoon één of twee opties minder dan dat Peak heeft, dus we noemen dat Peak Light. Maar marketingtechnisch, Light, dat gaat over Light kazen, dat gaat over Light melk en weet ik veel wat allemaal. Dus dat heeft vooral met diëten te maken en Trenara heeft daar niet zoveel mee te maken. Dus we hebben nu inderdaad gekozen om voor Peak en Peak Pro te gaan. Die Peak Pro die dat we trouwens als reactie kregen van een van onze gebruikers, die dat ook in de marketing zit en die dat zei van ik wil meer, ik wil niet minder, ik wil meer. Dus bedankt voor de tip van Peak Pro. En waar zitten we? Vrijdag krijgen Gert en ik een testversie doorgestuurd van AppWise, onze appbouwer, waar dat we al kunnen testen of dat de features goed zijn ingebouwd, dat de juiste features bij Peak zitten, dat de juiste features bij Peak Pro zitten. En ik ben daar heel erg benieuwd naar, want we zijn een start-up en elke... manier om inkomsten te genereren elke manier is super belangrijk voor ons. En ik geloof dat er een markt is om om dat nieuwe abonnement aan te verkopen. En dat mensen de flexibiliteit willen om dagen te kunnen wisselen, om meer doelen te kunnen toevoegen, of vaker doelen te kunnen toevoegen, et cetera. Dus high hopes, om het zo te zeggen.
Ja.
Dan heb je nog het stukje van onze trainingsaanpassingen. Die schermpjes die hebben we ook voorgelegd aan de gebruikers, hebben goede feedback opgekregen. En ook die ontwikkeling die gaat dan in begin juli
gaat over die ondergrond.
Ondergrond, hoogtemeters of hoogte. Ja. De impact vanaf het moment, er is wetenschappelijk onderzoek. En dat was vroeger niet bekend. Maar dat al vanaf 300 meters uw VO2 max onderhevig is aan hoogte. Dus dat betekent eigenlijk dat wanneer dat je gaat lopen in de buurt van Signal de Botrange, dat je daar al invloed hebt van de hoogte op je prestatievermogen. En dat gaan we dus ook verwerken in de app. Zeker wanneer dat je dan eventueel op vakantie gaat in Frankrijk, Oostenrijk, alleen in de Alpen of de Dolomieten, bij wijze van spreken, dan gaat je tegen de app kunnen zeggen wanneer dat je Peak Pro hebt. Van ik train op dit moment op 1000 meter hoogte, pas mijn trainingen aan.
Dat is een negatief effect dan?
Dat is een negatief effect, okay, ja.
Misschien omdat
met later een positief effect natuurlijk, hè, omdat je op hoogte getraind hebt.
Misschien dat ik daarom wat trager ben dan nu, omdat ik hoger in Torp woon dan nu natuurlijk.
De volle 3 meter, Joris.
Ja, voilà. Dus we weten waarom.
Geweldig.
Ik had nog een leuke opmerking gelezen, ik denk op Keep on Running. Iemand die zei, Christophe, dank u voor de podcast, want nu weet ik tenminste hoe uw stem klinkt. En als ik de app open en ik zie uw commentaar op mijn loopje, dan kan ik mij er al een stem bij voorstellen.
Ja, dat was een leuke, hè. Ja. We hadden toen gezegd van, dat we dat gingen aanhalen in de podcast bij deze.
Maar ik kon de meneer zijn naam niet meer terugvinden, want de post was weg.
Ik ben er vrij zeker van dat het Tom Brinkman was.
Voilà, Tom, bij deze. Ik was de post kwijt. Goed.
We moeten een stukje behandelen waar dat we vorige keer niet aan toegekomen zijn. En we hadden toen beloofd dat we dat gingen behandelen. En we hebben via de Instagram-reacties ook heel veel vragen gekregen. Vergeten jullie dat alsjeblieft niet. En dat was het stukje van hoe leert je op tempo lopen?
Zeker, zeker. Ik heb daar ooit een heel goede post over geschreven, al zeg ik het zelf. En dat gaan we nu even terug uitleggen, dat iedereen gewoon weet hoe ze moeten lopen. Bij Christophe is dat minder belangrijk, want die loopt sinds zijn zesde, negende, weet ik veel, heel, heel jong. Dus die heeft een bepaalde tempo, hardheid die hij wel aan kan. En die mannen die kunnen dat perfect. En ik ben op latere leeftijd begonnen. En net zoals de luisteraars zat ik ook vast met de vraag... Hoe kan ik nu in godsnaam op een piste een tempo indelen zonder dat als mijn klok pas piept op 1 kilometer dat ik zie dat ik 10, 15, 20 seconden uit de haak aan het lopen ben?
Enlighten us, Joris. Vertel het.
Ja, dat is heel simpel. Die piste die kun je opdelen in 2x200. Dat is het gemakkelijkste. Ik denk 4x100. Als je de juiste streepjes weet liggen op de piste, gaat ook nog wel. Maar 2x200 is ook straks het gemakkelijkste te tellen.
Dus tip 1 is eigenlijk sowieso wel... Trek af en toe naar een atletiekpiste.
Ja. Dus op een piste gaat je dat exact kunnen indelen omdat die afgemeten is. Je loopt dat in baan 1, de dichtste baan tegen het gras aan of tegen het middenplein of noem maar hoe je wilt. het verschil tussen binnenbaan en buitenbaan is wel een aantal meters. Ja. Hè? Weet je exact? Ja, maar dat hangt van pisten tot pisten af. Maar ik denk dat je 8 meter of zoiets al
bij hebt. Ik weet dat het 400 meter is op zoveel centimeter van de binnenbaan. Dus als je heel smal bent en je zou de hele tijd op het lijntje lopen, meest links, dan kan het zijn dat je 399, zoveel loopt. Maar
maar ik dacht dat baan 8 al onmiddellijk 5 meter of meer, meer. Of 8 meter uit de haak was. Dus dat doe je niet. Je loopt een baan 1. Je zoekt je het nulpunt en het 200 meter punt en daartussen gaat je een tijd meten. Ik ga dat uitleggen met een heel simpel tempo en dat is 5 minuten per kilometer. En je kunt dat straks naar alles terug gaan brengen. Dus als jij 5 minuten de kilometer moet lopen, betekent dat jij, gedeeld door 5, 1 minuut over 200 meter gaat lopen. Ja, tel dat terug op 100 meter, dan weet je dat je 30 seconden per 100 meter moet lopen. En dat houd je gewoon goed in de gaten. Je 200 meter kom je door op 1 minuut, je 400 op 2 minuten en ga zo maar verder. En dan weet je na 1 kilometer, ik heb exact 5 minuten gelopen. Moet je dan nu aan 4 minuten lopen, dan kun je dat op een heel aantal manieren gaan terugrekenen. Ik ga het proberen heel simpel uit te leggen. 4 minuten is 240 seconden. Ja? 240 seconden gedeeld door 5 gaat je 200 meter tijd weer zoeken. Help mij even. Dat is,
jong, nu vraag je, ik moet rekenen
48 seconden, Christophe, ik zal het zo zeggen. Okay. Hè? Dus 4 minuten is 48 seconden per 200 meter. Hoe kun je dat nog doen?
Je bent me kwijt.
Ja, ben ik u kwijt? Oei. Nee, dus je hebt 48 per 200. Wat ik ook soms doe is, 5 minuten is 1 minuut per 200. Dat weten we, dat is een basis die je eigenlijk moet gaan kennen vanaf nu. 4 minuten, dat is 1 minuut sneller per kilometer. Ah wel, 1 minuut gedeeld door 5 is 60. Mm-hmm. Gedeeld door 5 is 12. Die 12 seconden mocht je van uw minuut per 200 meter aftrekken. Dus dan weet je dat je
48... Of bijtellen wanneer dat je 6 minuten moet lopen.
Voilà. Ja. Voilà. Dus dan weet je dat je 48 per 200 moet lopen als je 4 minuten wilt lopen, of inderdaad 1 minuut 12 als je 6 minuten per kilometer wilt lopen. Alles wat ertussen zit, kun je op die manier terugrekenen naar een tijd per 200. Als je die tijd per 200 hebt, betekent dat je eigenlijk 5 keer op je klok kunt kijken als je doorkomt, voordat je kilometer om is. En geloof mij, als je dat zo doet, loop je geen 3 seconden niet meer verkeerd op het einde.
Mm-hmm.
Dat is een aanvaardbare marge die we hebben.
Ja, absoluut. Maar je moet marge opzetten.
Ja, het vermijdt dat je, als je 4 minuten moet lopen, dat je in 1 keer 4 minuten 30 gaat lopen of aan 3 minuten 30 vertrekt, om dan halverwege te zien, ik ben hier veel te snel bezig. Want dat heeft inderdaad wel impact op de training die je moet lopen.
Ja, zeker te snel lopen. Hè?
Ja. Dus ik zou het vanaf nu zo doen. Als dat niet lukt met dat tellen, want ondertussen ben ik daar wel vrij getraind in.
Hoe lang heeft dat bij je geduurd? Dat je dat gevoel had en niet meer constant op je klok moest kijken van welk tempo loop ik nu?
Als ik de eerste vertrek, ik kijk op 100 even, ik kijk op 200 even en dan weet ik van oké, ik zit nu in een tempo en dan durf ik wel eens een 200 over te slaan om te kijken, zit ik nog goed.
Mm-hmm.
Dat heeft toch een jaar geduurd, 2 jaar, eer ik daar echt weet van goed, dat zijn we nu aan het lopen.
Mm-hmm. Maar dat was ook al op dat jaar dan met uw transfer van de piste naar de weg.
Ja.
Dat je ook op de weg het idee had van...
Ja, daar moet je wat meer op je klok gaan kijken. Mm-hmm. Maar,
En hoe heb je het op de weg geleerd?
Punten, herkenbare punten. Gemeten ziet ze uit. Je weet van als je met de fiets gaat nameten. Misschien een tip voor iemand die geen pisten heeft. Een veldweg waar je gaat lopen of een weg waar je je intervallen doet. Meet die eens af met de fiets. Leg een steen, trek een streep.
Of kijk naar je Strava-data, je kilometers van de vorige keer. Ja.
Maak een segmentje aan. Kijk dat je daar ongeveer weet van dit zijn de stukken waar we op kunnen meten.
Mm-hmm.
Maar deel het in. Hè. Een kilometer is te lang om een tempo niet te checken, die hele kilometer. Behalve als je inderdaad wat meer getraind bent en weet van, dit kan ik aan.
Ja. Want ik hoor nu toch ook dat GPS'en soms wel wat problemen hebben om het actuele tempo correct weer te geven. Maar weet ook dat je in heel veel hardloophorloges, dat je daar intervallen, dan bedoel ik niet de loopintervallen kunt ingeven, maar een interval kunt ingeven tussen... Ik moet lopen tussen 5 minuten 10. Als je 5 minuten 20 moet lopen, bij wijze van spreken, dat je dan je klok instelt op tussen de 5 minuten 10 en de 5 minuten 30. En als je buiten die marge zit, dat je dan een waarschuwingsje krijgt van je klok met een pieptoontje of zo.
Ik ga dat bekennen. Ik had dat heel vroeger. Ik denk dat ik toen nog een Nike-klok had zelfs. Dat was de tijd dat Nike nog sporthorloges maakte. Ik heb dat heel snel afgezet. Dat irriteerde mij.
Enorm irritant.
Als je in de buurt van bossen loopt, iedereen die op GPS loopt weet... In
daar durft hem inderdaad een keer er langs fietsen. Ja,
en dan zit dat te reclameren en dan trek je bij een tempo en dan kom je uit dat bos en dan blijkt dat je ineens weer veel te snel geweest bent. Ook misschien daar nog een tip naar de luisteraars. Op het moment dat je in een bosrijk gebied komt en je weet dat dat niet de hele run is, in een bos zou ik nooit op tempo kunnen lopen omdat je daar niks kunt meten. Maar stel dat dat stukje is, hou je tempo aan op gevoel. Mm-hmm. Ga niet je horloge volgen, want die gaat je gigantisch verkeerd sturen. Ofwel gaat hij je laten versnellen, ofwel gaat hij je laten vertragen. En op het moment dat je eruit komt, gaat je zien dat die weer helemaal aan bijstellen is. Dus dat is ideaal om op gevoel te leren lopen en dat tempo
vast te houden. Dus van de piste transfereren naar de straat, transfereren naar het opdoen van zelfkennis om dat aan te kunnen houden op bospaden, onverharde paden.
Ja. Je kunt kijken naar hun hartslag en zeggen van normaal zit ik in deze, maar daar hebben we het vorige keer al over gehad. Een hartslag is geen referentie.
Onder sommige omstandigheden.
Ja, voilà. Als het weer identiek is en je gevoel is identiek, dan zal hun hartslag wel ongeveer identiek gaan zijn. Maar ja, we hebben nu een hittegolf gehad, laten we hem zo noemen. Ja, ik denk dat iedereen 5 tot 10 slagen hoger zat in dezelfde tempos als hij onder hitte moet lopen.
Mm-hmm. Dus dat lichaam moet meer werken, inderdaad. Hè?
Maar die tempo hardheid kweken, na een tijd heb je dat door en marcheert dat wel heel goed. Tussentijd op je hand schrijven en gewoon lopen. Ik zie nog heel vaak mensen op een piste lopen op GPS. Ja, die piept natuurlijk voordat je op je kilometer zit. Hè. Of daarna.
Wat is het probleem van GPS op een atletiekpiste? Is dat die de bocht niet correct kan meevolgen.
Ja.
En die gaat rechte lijntjes trekken, waardoor dat je soms sneller... En meestal zit je eigenlijk op... als jij op 950 meter loopt, dan gaat die al richting de kilometer gaan.
Ja.
Dus die gaat altijd te vroeg gaan aftikken eigenlijk. En dat is inderdaad... Ja, dat scheelt hem toch enkele seconden. Hè?
Ja, en als je dan een aantal herhalingen hebt, ik zeg maar iets 6x1000 moet doen of 8x800. Ik zie heel vaak... Ik herken de mensen die op GPS lopen op piste, als die een interval aanzetten... buiten een 200 meter lijn noem ik dat.
Mm-hmm.
Dus als ze zo ineens halverwege de bocht terug beginnen met hun interval, dan weet ik, die zijn op GPS bezig.
Ja.
En de klok zegt, start nu maar terug aan uw volgende interval. Ja, ik zou dat allemaal niet te letterlijk nemen. Ik zou een piste echt profiteren van de piste en de afstanden daar ook ter harte nemen die gewoon duidelijk zijn op een piste. De vraag is dan natuurlijk, stel dat je 100 meter kuub krijgt, ja, ofwel zet je terug aan op de volgende 100 meter lijn, of wat doen wij geregeld?
50 terug.
Voilà, we lopen even terug en dan zetten we terug aan.
Ja.
Die 100 meter die trainaren zegt, is ook niet exact. Hè. Dat moet niet 100 stipt zijn, dat mag 120 zijn, dat mag liefst niet minder, want je hebt je recup wel nodig.
De cup heb je nodig.
Ja. Voilà. Nu we toch op die pissen zijn, ik heb nog een vraag via gekregen. Dat ging over de recup op een piste. Er zijn trainers die zeggen, mannen, je zit hier met 5 vandaag en uw hartslag die moet vandaag zakken onder de 120 of onder de 100 en dan mocht je opnieuw vertrekken. En alle 5 dezelfde hartslag.
Ja, dat is de discussie die we in de vorige podcast voor een stuk behandeld hebben. Hè. Iedereen is individueel en ik vind het inderdaad raar om... Allee, laat het mij zo stellen. In principe is een club... Heeft hij de perfecte structuur, want trainers, meestal gediplomeerde trainers ook, om schema's te kunnen individualiseren? Want ze weten wie dat ze voor hen hebben, want ze zien die elke week misschien verschillende keer. En dan merk je inderdaad dat er daar eigenlijk gestandardiseerd wordt, terwijl dat er nog meer gepersonaliseerd zou moeten worden. Dat er dan gezegd wordt van, jullie lopen allemaal aan hetzelfde tempo, jullie lopen allemaal aan dezelfde... afstand aan dezelfde hartslag of moet onder hartslag X zitten eer dat je weer mocht vertrekken voor je interval. Ja, bij God, ik ga niet vlug onder de 120 raken, dus ik denk dat ik heel veel rust zou nodig hebben, zo gezegd, om opnieuw te mogen vertrekken.
Want als wij samen gaan lopen, ik zit voordat de bocht gedaan is, ik recupereer heel snel.
Heel snel, ja.
Alleen,
jij komt gewoon niet zo hoog in hartslag als dat ik kom.
En voel ik dat die vermoeidheid erin zit en wil ik niet eens herstarten na de bocht. Dus inderdaad, hou die afstand als maatstaf om aan te zetten. Volgende onderwerp dat we wel moeten behandelen is belastbaarheid.
Ja, want vorige keer had ik gezegd van Joris, doe er mij aan herinneren als we nog tijd hebben, maar we hadden gewoon geen tijd meer. Dus belastbaarheid, belasting en complexiteit, ja, had ik gezegd.
En ik heb daar een heel mooi artikel gevonden op Running. Op Sport, Running. En dat ging over fietsen als alternatieve training.
Mm-hmm.
Om uw belastbaarheid te vergroten.
Ja. Ja. Ik denk dat je moet het bekijken als een driehoek. En belastbaarheid is de onderste en de brede basis van die driehoek. Daarop komt dan een stukje belasting en dat is al veel smaller. En het puntje is complexiteit. Complexiteit, ik kom er nog straks op terug, iets minder belangrijk voor lopers, maar we gaan dadelijk voorbeelden kunnen aanhalen waar dat complexiteit wel heel belangrijk wordt. Uw basis blijft belastbaarheid. Dus kom je terug uit blessure, die dat misschien komt omwille van het feit dat je te hard belast hebt, gaat je terug aan je belastbaarheid moeten werken. Begint je met lopen, gaat je aan je belastbaarheid moeten werken. Belastbaarheid komt terug in het tussenseizoen. Wanneer dat je niet in specifieke wedstrijdfase zit, gaat je aan je belastbaarheid werken. De winter is typisch de periode waarin dat ook profatleten de langzame duurloopjes doen. Belastbaarheid is de basis van alles. En ik vind dat is wel bekend. Dat is een van de principes van de trainingsleer gewoon ook. Maar je mag daar niet aan, voorbij gaan. Gaat je duurlopen te snel doen, trage duurlopen, dat is het bouwen van aan belastbaarheid. Gaat je die te snel gaan doen, gaat je eerder in de fase van belasting gaan komen, waardoor dat overbelastingsblessures op termijn waarschijnlijker zijn. Het is geen garantie dat wanneer dat je niet genoeg belastbaarheid hebt, dat je automatisch blessures gaat gaan krijgen. Wat dat wel is dat je piek niet zo hoog gaat gaan zijn. Want als je driehoek te smal begint,
ja,
dan gaat je uiteindelijk in de problemen gaan komen.
Dus ik cover hier direct al de vraag ook, zijn die trage duurlopen van trainaren, moet ik die echt traag doen?
Ik ga ook, als ik heel eerlijk ben, dan zullen er bepaalde duurlopen te traag zijn. En die gaan we zeker op basis van data-analyse gaan proberen bij te stellen. Maar alleen, ik heb ze wel liever te traag dan te snel. Dus op dit moment, die duurlopen, ja, oké, dat kan heel traag aanvoelen, maar heb geen schrik om ze zo traag te doen. Want alweer, we werken aan die belastbaarheid.
Ja.
In een tussenseizoensfase, dan ga je ook zien bijvoorbeeld dat er meer submaximale intervaltrainingen in ons schema steken. Wanneer dat je niet in de wedstrijdspecifieke periode zit. Dat is meestal alles wat dat langer dan 12 weken voor je doel zit, gaat een basisschema gaan zijn. En daar gaat je dus gewoon zien dat de tempolopen niet altijd maximaal zijn. Want je kunt wel niet gaan zeggen, we gaan aan belastbaarheid bouwen door alleen maar duurloopjes te doen. 1, dat is saai. Je wilt een beetje afwisseling hebben in je schema. En 2, je moet niet alle trainingen doen om alleen aan belastbaarheid te werken. Je belasting moet gewoon een keer gaan triggeren. Het is vooral afwisseling die dat zorgt dat je lichaamcellen zich gaan aanpassen. En dat je mitochondriën gaan denken van oké, wij moeten met meer zijn om die energie te voorzien aan dit lichaam. Dus je hebt altijd een gezonde mix nodig, maar in het tussenseizoen en in uw niet-wedstrijdspecifieke periode, in uw winterperiode, gaat je eerder op belastbaarheid gaan werken dan op belasting en gaat je richting je wedstrijdperiode gaan, dan gaat je steeds meer gaan werken op een beetje belasting. En dan worden je rustweken worden dan ook relatief belangrijker, omdat je die belasting even moet afkappen en zeggen van oké, één weekje gas terugnemen om volgende keer weer verder te kunnen. Dus je belasting is dat stukje waarin dat je aan je wedstrijdtempos gaat beginnen te werken, waarin dat je, wanneer dat we gaan denken aan marathontraining, dan beginnen we in week 1 van het specifieke programma, bij wijze van spreken, aan 3 tot 6 kilometer aan marathontempo. En dat gaat je gedurende de weken gaan opbouwen. Dat is belasting dat je opbouwt. Wanneer dat je aan een 5 of een 10 kilometer zit, dan gaat je daar supra-maximale inspanningen gaan doen boven je wedstrijdtempo. Dat is belasting. Ook dat bouwt je op. Je herhalingen van week 1 gaan niet het aantal herhalingen gaan zijn van week 7, bij wijze van spreken. En fietsen is dan, hè, want daar, dat was de blog die dat je gelezen had. Ja. Fietsen, wanneer dat je dat doet op een voorzichtige manier, allez, ik bedoel, op een niet het grote verzet, trappen, niet de bergjes naar omhoog spurten, maar gewoon aan een goede hartslag, voldoende trapfrequentie, dan gaat fietsen een sportinspanning zijn die dat uw belastbaarheid gewoon gaat uitbreiden. Waarom? Je hebt daar niet te schokken op de grond die dat ligamenten en uw beenderen onder druk gaan zetten.
pezen, gewrichten.
Ja, dus dat is eigenlijk een heel goede alternatieve training voor het lopen. Daarom ook dat we die gaan incorporeren in Trainara, hè, dat Gert dat algoritme geschreven heeft, omdat we ook wel weten dat de juiste fietstraining zeker een meerwaarde is voor de algemene conditie van een loper. Dat is ook waarom dat je ziet dat bijvoorbeeld... er was een nieuwe Suzy Q&A uitgekomen, die podcast met Susan Crummins. Zij heeft opnieuw last van haar Achillespees. Dit jaar toch geen grote toernooien. Dus op dit moment is zij vooral met haar elliptico bezig en aan haar belastbaarheid aan het werken.
Ja.
En ze zei dan in de podcast dat ze nu 's ochtends niet meer opstaat met een stijve Achillespees. Heel herkenbaar verhaal. Dus dat wil zeggen dat ze goed bezig is.
Ook, Koen Naard is daar fan van.
Ja,
van
de elliptico. Die heeft ook een elliptico. Ja, klopt. Om dan te komen tot een stukje complexiteit, wat al voor velen niet meer zo bekend is, want het gaat altijd over belastbaarheid en belasting.
Maar je zit je daar ook kwijt nu?
Ja, complexiteit gaat eigenlijk over hoe complex is de beweging die dat je uitvoert. En lopen is niet zo complex. Lopen is een lineaire beweging, recht vooruit. Je moet daar geen splits gaan doen, zoals een Kim Kleister zou doen op gravel en op hardcourt. Je moet niet achterwaarts gaan lopen, gelijk dat het in veel teamsporten wel het geval is. Dus uw complexiteit van uw beweging is in het lopen makkelijk. Hoe sneller dat je loopt, hoe belangrijk dat die complexiteit wel wordt, omdat je spiercoördinatie wordt belangrijker als je sneller loopt. Op het juiste moment op de armen trekken, je knieën goed heffen, alles moet een beetje in orde zijn wanneer dat je gaat spurten, want anders gaat je heel vaak, of gaat je sneller in ieder geval in contact gaan komen met spierblessures. Dan, waar is complexiteit dan natuurlijk wel heel belangrijk? Dat is wanneer dat je naar rugby gaat gaan denken, waar dat je met tackles gaat zitten. Je gaat naar het voetbal toe, et cetera. En corona-gewijs ook een beetje extra info. Bij de Real Science of Sport podcast van professor Ross Tucker. Die verwachten, en dat is algemeen aanvaard, dat inderdaad het geval zou kunnen zijn, dat na de heropstart van de voetbalcompetities in Spanje, Duitsland en Engeland, dat daar het aantal blessures... Zij zeggen van een blessure is iets waar een fysieke aandoening waardoor dat je minstens één training mist. Dus dat kan een lichte blessure zijn, dat kan een zware blessure zijn waardoor dat je meerdere matchen mist. Zij verwachten daar minstens 25% meer blessures omwille van corona. Waarom? De specifieke voorbereidingsperiode om terug als groep te mogen trainen. En dat is nog altijd niet overal het geval trouwens, dat je terug wedstrijden onderling mocht spelen. Die is te kort, waardoor je de complexiteit van die beweging, het ontwijken van tackles, het inzetten van tackles, het inzetten van dribbles, et cetera, dat je die niet voldoende kunt trainen in wedstrijdsituaties, dus aan 100% intensiteit. En dus daar verwachten ze gewoon dat er meer blessures gaan optreden. Hij gaf nog een opvallende statistiek weer, en die podcast is nu meer dan een maand oud, denk ik. Op een bepaald moment zijn in een Amerikaanse teamsport, en ik dacht dat het in het ijshockey was, ik ben niet meer helemaal zeker, maakt op zich ook niet zoveel uit, maar die zijn in strike gegaan, omdat ze meer loon wouden hebben. Basketbal heeft dat trouwens ook ooit gedaan, maar het was niet basketbal. En waar dat ze dan bijvoorbeeld twee Achillespees ruptures, dus echt het afscheuren van de Achillespees, tegenkwamen op één seizoen, waren er toen 3 tegengekomen in de eerste week van die competitie. Ja, waarom? Omdat door die strike waren er geen trainingen geweest en hadden die mannen niet aan hun complexiteit van de bewegingen kunnen werken. En ja, ineens volle wedstrijd inspanning en die pees zei, dag, ik krul op tot voorbij de knie. Ik denk niet dat het gevoel is dat je wilt hebben.
Genoeg over voetbal, laten we terug over sport hebben.
Nee, maar dus dat is het stukje complexiteit. Ja. Voor ons minder van belang. Maar je mocht het niet vergeten dat het eigenlijk... voor ons dan het kleine tupje van uw driehoek is, maar voor andere sporten wel een heel groot deel van uw driehoek is.
En bij fietsen complexiteit? Nee, ook minder. Hè?
Ook minder.
Ook die lineaire zwemmen wel.
Zwemmen gaat je meer complexiteit hebben. Aan de andere kant, omdat uw lichaam wordt gedragen door het water, dus de kans dat door een foute zwemtechniek dat je zware blessures gaat gaan krijgen, en zeker spierscheuren, et cetera, dat gaat waarschijnlijk minder het geval gaan zijn. Maar heel veel teamsporten en contactsporten is die complexiteit heel veel, is heel erg van belang.
Als ik naar het zwemmen kijk, schouder inzetten, armen, losse enkels.
Ja, absoluut.
Er komt meer bij kijken dan gewoon maar lopen en fietsen. Dus op zich, ja, voilà.
Ja. Nee, klopt. En dus dat is ons stukje belastbaarheid, belasting en complexiteit.
Ja, die trage tempos, dat hebben we dan even gecoverd. Ik heb wel nog een specifieke vraag. Het is van een anonieme luisteraar.
Nee, het is wat was het anoniempje als...
Nee, het is van mezelf. Ik moet vragen in de show krijgen, dus ik denk, ja, ik steek er zelf in. Ik was 2 weken geleden aan het lopen. En uw trainarenschema die schreef voor, jongens, loop, ik ga maar iets zeggen, 1:15 in totaal. Mm-hmm. Maar ik had maar 50 minuten. En terwijl ik aan het lopen was, dacht ik, dat is een goede vraag. Die moet ik naar de mannen van de running crew sturen, als anoniempje. Wat doe ik met schema's als ik maar beperkte tijd heb en uw schema zegt is langer? Mag ik knippen op mijn interval? Mag ik knippen op mijn opwarming, op mijn cool-down? Ik ga een concreet voorbeeld geven. Je moet 8x800 lopen. Ga ik beter naar 6x800 omdat ik weinig tijd heb? Of ja, knip ik 5 minuten beginnen op het einde? Recup eruit? Allee, zeg maar iets.
Opdracht 1. Je neemt een abonnement op Peak.
Ja.
Want dan kun je schuiven met een training. En de kans dat wij blijven bestaan wordt dan ineens ook gewoon groter.
Ja, maar uw probleem is... Je hebt geen trainingen van 50 minuten meer in een halve marathon voorbereiding, want zelfs met een recup is een uur.
Ja, nee, klopt. Ja, klopt. Maar sowieso is Peak een oplossing omdat je gaat kunnen gaan schuiven en ook omdat we gaan herberekenen. En ik ben nu vooruit aan het werken en ik ben blogs aan het schrijven en ik ben ook één blog aan het schrijven dat de meest onderschatte functie is vanuit Peak en dat is het herberekenen van trainingen. Ja,
dus dan krijg je volgende week trainingen van 12,18.
Ja, dan krijg je zo van die rare aangepaste afstanden, maar dat wil gewoon zeggen dat wij onze berekeningen gedaan hebben en dat we een stuk van wat dat je te veel of te weinig gedaan hebt gaat recupereren over 2 trainingen, over 3 trainingen, over 1 training, afhankelijk van je afwijking. Heel concreet, opwarming 8x800, cooldown. Je gaat niet gaan besparen op je opwarming en je gaat niet gaan besparen op je cooldown. Je opwarming is superbelangrijk om op te warmen en om je spieren gewoon in de toestand te krijgen dat ze klaar zijn om die inspanning te doen. Met 5 minuten wint je je tijd trouwens niet. Dus wat gaan we gaan doen? We gaan snijden in je 8x800. En waarom gaan we gaan snijden in die 8x800? Omdat dat je deel inspanning is. En dat krijgen we op de een of andere manier wel terug. Dat krijgen we terug in andere trainingen. En het is trouwens ook nooit zo dat wanneer dat je een beperkt stukje mist, 10 minuten, een kwartier, dat zijn dan eventueel 2 herhalingen dat je dan mist, plus de recuperatie daartussenin, dat gaat nooit een grote invloed hebben op je doel.
Nee.
Dus heb geen schrik om minder te doen dan wat dat we vragen. De impact daarvan is te verwaarlozen, zeker wanneer het gepiek hebt, omdat we die dan, wanneer dat die buiten de marges valt, gaan we dat toch gaan recupereren op de een of andere manier. En wanneer dat je geen piek hebt, dan gaan we het schema niet bijsturen. Maar valt dat 1 keer voor om de 3-4 weken bij wijze van spreken? Ja, nee, doe dan gewoon minder. Maar doe altijd minder van je kern.
Ja.
Bespaar niet op je inlopen en op je uitlopen, want dat zijn gewoon evenzeer belangrijke onderdelen van je training. En het niet goed opwarmen zorgt er misschien voor dat je spierblessures krijgt. En het niet goed uitlopen zorgt er misschien voor dat je langer met vermoeidheid in de benen blijft zitten.
Ja.
En zorg er gewoon dan voor dat je een stukje kern, dat je daarop gaat knippen. Ja. Dus dat zou als trainer, dat zou niet mijn advies zijn, dat is mijn advies.
Is en de recuploop en de lange duurloop, die mag ik uiteraard gewoon inkorten dan.
Ja. Want ook daar, en alweer, ik ga reclame maken voor Peak, gewoon omdat we dan ook blijven bestaan. Maar daar gaan we dat ook gewoon, we gaan dat mee verrekenen. En dat is echt, ik vind dat echt de meest onderschatte functie van Trenara Peak.
Dus allemaal Peak nemen voor 50% van deze podcast, is dat zeer interessant. Want ik heb nog altijd geen aandeel gekregen. We hebben nog 2 woorden die we moeten uitleggen.
Ja.
Negatieve split.
Ja. En eigenlijk een goede opmerking van Christophe Jonkers, die dat zei van, ik vind jullie podcast heel interessant, ik ben er graag naar aan het luisteren. Maar je sprak in de podcast over jullie marathons, over een negatieve split, en wat is dat? Ah wel, dat is een vraag waar dat ik niet aan zou denken, gewoon omdat we daar zo vertrouwd mee zijn.
Ja,
maar natuurlijk, ooit hebben we dat ook voor de eerste keer gehoord en hebben we dat eventueel moeten vragen van, mannen, wat bedoelde je daarmee? Wat is een negatieve split? Een negatieve split betekent eigenlijk dat je de tweede helft van je wedstrijd sneller loopt dan de eerste helft van je wedstrijd. Dat wil zeggen dat je als je toch op het einde moe bent, dat je goed hebt ingedeeld. Want ja, heel traag beginnen en dan iets sneller eindigen, dat is misschien makkelijk. Maar, en zeker, we blijven nu even bij het voorbeeld van de marathon lopen. We hebben vandaag veel over 5 kilometer gesproken, dus we mogen het ook wel even over de marathon hebben. Bij de marathon heb je het idee van, en dat was het vroeger, en het Amerikaanse idee, putting time in the bank. En dat betekent dat je eigenlijk sneller ging vertrekken dan wat je gemiddeld van plan waart om reserve te hebben. Want op het einde ging toch iedereen vertragen en dan had je gewoon wat, wat time aan je zijde die dat je dan kon opsoeperen in de tweede helft waar dat iedereen vertraagde. Nu, dat is natuurlijk niet het geval dat je automatisch vertraagt in het tweede gedeelte. Dat hangt gewoon af van hoe dat je je wedstrijd hebt ingedeeld. En wat zeggen inspanningsfysiologen, trainers en atleten die dat veel ervaring hebben, dat je het beste voelt bij een negatieve split en dat je ook je snelste tijden neerzet bij een negatieve split. Dus de kunst van het marathonlopen voor mij is een wedstrijd lopen in negatieve split. En dat betekent dus gewoon beginnen te versnellen doorheen uw marathon. Rustig vertrekken. En met rustig bedoel ik niet 20 seconden trager dan uw doeltempo per kilometer. Maar die negatieve split moet ook geen split zijn van minuten en minuten. Ik heb het ooit gepresteerd, denk ik, om een paar seconden sneller te zijn in het tweede gedeelte dan in het eerste gedeelte. Maar ik ben er rotsvast van overtuigd. En ik ben te realistisch om 110% te zeggen, want 100% is het maximum. Maar ik ben er 100% van overtuigd dat negatieve splits gewoon de manier zijn om uw marathon te lopen.
Het grootste bewijs natuurlijk, het wereldrecord van Kipchoge, 2:01:39. Tussentijd halverwege 61:06.
Mm-hmm.
Dus dat betekent, als je dat gewoon maal 2 doet, dat hij op 2 uur, 2 minuten en 12 seconden zou zitten. En hij heeft daar nog pak een dikke halve minuut van afgekregen.
Ja, en dat is dus dat verschil in die negatieve split, die tweede helft, is niet fenomenaal sneller dan die eerste helft. Maar gewoon het feit dat je dat kunt, wil zeggen dat je energie gespaard hebt, dat je niet te veel gelanterfant hebt in het begin, want wanneer het verschil groter zou zijn en dat je over minuten zou beginnen te spreken, dan heb je gewoon iets laten liggen waarschijnlijk in het begin. Maar ja, dat is dus een negatieve split. En,
hoeveel negatieve marathons gesplit heb jij al gelopen?
Ik heb 4 marathons gelopen, dus ik heb 4 keer negatief gesplit.
Ja, heb jij?
Ja. Ah, elke marathon knap. Negatief gesplit.
Amai. Mij is het 1 keer gelukt.
En dat was je PR.
Op 11 of zo. Ja. Maar het was inderdaad mijn PR. En het gevoel dat je hebt in die tweede ronde, laat mij zo noemen, tweede stuk, en je kunt na 32 nog tempo beginnen op te drijven, dat is niet spectaculair. Dat is 10 seconden per kilometer, maar dat is veel.
Dat is, 10 seconden is heel veel. Ik ben al blij met 2 à 3 seconden.
Ja, dat gevoel is gewoon magisch. Mm-hmm. Dat gevoel dat er nog iets in de benen zit.
Ja.
Wat een nog één woord?
Taperen.
Taperen.
Leg jij dan een keer uit. Want de opmerking die ik zag, was dat taperen het plakken is van kinesiotape op je lichaam.
Nee. Taperen heb je in twee richtingen. Je hebt dat met voeding en je hebt dat met training. En eigenlijk is dat het afbouwen van je trainingsvolume en intensiteit om je lichaam rust te gunnen in de x weken voor de marathon. Ik ben een fan van dat echt 2 weken op voorhand al te doen. Sommigen maar een week zijn wel onzekerder, maar ik kies voor die 2 weken. En taperen kan ook slaan op voeding opslaan, het opslaan van de suikers, van de glycogeen in de spieren. Dus het aanvullen van je voeding net voor de marathon, zodat je bomvol energie zit en je spieren en lever genoeg glycogeen hebben om daar een prachtige prestatie neer te zetten. Mm-hmm. Dat is taperen.
Ja. Ja. Dus negatieve split en taperen, 2 begrippen die dat onlosmakelijk verbonden zijn aan de marathon. Iets minder aan de andere afstanden.
Ja.
Maar wanneer dat je die 2 principes beheerst, dan gaat die marathondag een mooie dag worden.
Misschien omdat we het nu over taper gehad hebben en voeding, laten we het volgende onderwerp al eens aankondigen voor de volgende podcast. Hè?
Ja, we gaan het hebben over onze eigen, want we hebben heel veel vragen gekregen naar wanneer gaan jullie een voedingspodcast doen. We zullen het gewoon gaan hebben over onze eigen ervaringen met voeding. Ja. Dat zijn dan nog niet de... We hebben dat wel gebaseerd op wetenschap, hoe dat we het aanpakten, maar jij bent ervan afgeweken omdat je eigen hebt leren kennen.
Ja, ik heb goede negatieve ervaringen gehad met...
Hoe dat het moet volgens de boekjes.
Ja, voilà. En daar de negatieve ervaringen uithalen en dan leer je zeker hoe het voor je eigen niet moet.
Mm-hmm.
En ja, daar komt weer op hetzelfde neer als daar straks. En niet elk lichaam is identiek, niet elk lichaam heeft dezelfde noden. Maar misschien dat we vanuit onze ervaringen de luisteraars al een stuk kunnen verder helpen wat voor wie wel werkt.
Mm-hmm.
Om dat echt 100% wetenschappelijk te doen, dan gaan we naar de kennis, de experts op dat gebied gaan moeten kijken. Er zijn er genoeg. Renate, Stefanie Scherling, allemaal top in hun vakgebied. En die gaan dat 100% wetenschappelijk kunnen uitleggen. Wij gaan proberen vanuit eigen ervaringen. Wat eet ik voor een wedstrijd? Wat eet ik erna? Hoe taperen we? Omdat we het woord juist uitgelegd hebben. Hoe kiezen we voor onze recup? En voor alle twee is dat verschillend. Jij volgt wat meer de boeken nog altijd.
Ja, omdat ik de boeken ook verdraag, om het zo te zeggen.
Ja. En ik doe het puur op ervaringen, maar ook vanuit wetenschappelijk inzicht, in die zin dat ik weet hoeveel koolhydraten, hoeveel eiwitten en hoeveel vetten dat ik moet
drinken. Dat je nodig hebt. Je zegt van iedereen is individueel en reageert daar anders op. We hebben ook zo'n vraag gekregen nog, die dat ook daar voor een stukje mee te maken heeft. Aart, die vroeg ons, wanneer mag ik mijn eerste marathon lopen? Want hij leest op site X, leest hij dat je dat sneller mocht doen. En expert Y zegt dat je dat mocht doen na 4 jaar, nadat je alles rustig opgebouwd hebt.
We zullen met die afsluiten dan, hè?
Ja.
Goh, heel moeilijk. Ik ga ervan uit, als je een paar keer een halve gedaan hebt en je loopt dat comfortabel voor je eigen, dat je die stap wel kunt zetten met de nodige voorbereiding.
Ja, ik denk dat inderdaad een halve een goede maatstaf is. Wanneer dat je een halve gelopen hebt en je hebt die voorbereiding kunnen afronden zonder grote problemen, dat je niet dacht van, oké, die 18 kilometer of die 16 kilometer, die is echt wel ver. Maar dat je gewoon dacht van, oké, hier moet ik er gewoon nog 5 à 3 tegenaan gooien en ik zit aan mijn halve marathon, dan is dat een heel goed teken. Valt je niet stil tijdens die wedstrijd zelf, dan is dat ook een teken dat je jezelf goed kent, dat je goed kunt indelen, dat je ergens wat reserves hebt, zowel op conditioneel als op mentaal vlak, want onderschat een wedstrijd ook niet op het mentale vlak. En Aart is dan iemand die dat... ik dacht tijdens zijn eerste halve marathon...
Ja, dat was al stevig.
1 uur 45 liep, dat hij ons doorstuurde.
Ja, dat is goed.
Ja, en dan durf ik gerust zeggen van, Aart, jij mocht rustig aan denken aan een marathon en je moet niet nog 3 jaar gaan wachten, ondanks het feit dat hij redelijk recent is beginnen met lopen. Maar individuele verschillen, en als je al zo snel klaar bent om een halve marathon te lopen in 1 uur 45, dan heb je gewoon een beter lichaam.
Ja. Ik zou nu wel niet aanraden, dit jaar misschien nog wat trainen. En een halve proberen
weinig
mee
marathon
te pakken.
Zijn,
ja, voilà. Pak een halve mee en zet u volgend jaar, einde van het voorjaar, reden op. En dan kun je dat volgens mij wel lopen.
Hij wil wel proberen om Brugge te lopen dit jaar. Dat is 18 oktober.
Ja, dan hoop ik dat hij nu al aan het trainen is.
Maar ja.
Want ik zou wel een voorbereiding, na een halve zou ik echt wel die 3 volle maanden voorbereiding van een marathon pakken.
Mm-hmm.
Rust na de halve en dan 3 vol 12 weken echt.
Uiteindelijk komt het er dan op neer dat hij een marathon gaat lopen na 2 jaar. Want hij is opnieuw begonnen te lopen, zie ik hier, in november 2018.
Ik ben in 2013 terug begonnen en ik heb in 2015 met een marathon gelopen.
Voilà, het kan.
Ja. 10 miles opgebouwd, de halve en dan verder getraind.
Ja, maar het gevoel tijdens die stukjes van 10 miles, halve marathon, neem die mee om te beslissen van wanneer ga ik mijn eerste marathon lopen.
En je hebt een heel belangrijk punt aangehaald voor mij. Dat is niet van, we hebben het gehad over belastbaarheid en belasting en zo verder. In je lichaam moet dat aankunnen, je moet dat blessurevrij kunnen trainen. Maar het mentale aspect, om naar die marathon te gaan. Ik merk nog vaak dat mensen zeggen, ja, maar ik heb al een halve gelopen en een heel zal wel niet zo moeilijk zijn. Ja, daar komen andere gedachten in je op als je aan het trainen bent.
Je moet veel te veel tijd in training steken, waardoor je veel te veel ideeën begint te krijgen rond... Hoe ga ik me daar voelen op kilometer X?
Ja.
Hoe ga ik mij gedragen na 30 kilometer? Wat als ik de muur tegenkom?
Onzekerheid.
Daar moet je niet alleen Berlijn voor lopen om de muur tegen te komen. Wat als ik persoon X ga zien langs het parcours? Je hebt ongelooflijk veel tijd tijdens de voorbereiding en tijdens de marathon eigenlijk om...
Maar dat maakt het mooi.
Dat is het magnifieke aan die marathonafstand.
Dus niet bang zijn, gewoon doen. Er zijn er al veel nu voor gegaan, maar goed trainen. En weten waar je aan begint en er tijd en goesting in steken.
Ja, klopt. Wij hebben plannen, Joris.
Ja?
Wij hebben ons samen ingeschreven en samen met een heel aantal leden van ons groepje trouwens voor een wedstrijd.
Ja,
hè?
Een trail. Ja. Ik dacht, dat is leuk als we de bossen ingaan en ja, een trail gaan doen. Nu heb ik gisteren wel te horen gekregen, mannen. Het is niet zo simpel.
Nee.
Nee, dus ik zag Trail de Fantôme.
Het wordt de Trail de Fantôme, een van de bekende Belgische trails. Ja.
En die hebben elke dag een vertrek voorzien voor 120 man, individueel vertrek.
En met trail bedoel ik ook een echte trail, want je kunt daar punten scoren voor de UTMB. Dus dat wil al zeggen dat je geen klein wedstrijdje bent dan als je zo'n wedstrijd bent waar het je punten verzamelt.
Ik wil niet naar de Mont Blanc, dus dat staat nog niet op de planning.
Zeg nooit. Ja. Mij zegt dat uiteindelijk wel ergens wel iets. Maar nee, we gaan dus onze eerste trail lopen, want eigenlijk heeft niemand van ons daar echt ervaring mee.
Nee.
En jij dacht, er is een 42, dus we gaan een 42 doen.
We zijn
doen,
marathoners, we gaan dat doen.
Hoe vaak heb ik u berichtjes gestuurd van dat niet te doen?
Ja, we zijn er uiteindelijk, we gaan het verhaal kort houden, we zijn er van afgestapt.
Het wordt de 27.
Ja, met 2000 hoogtemeters. Ik weet niet
Nee, dat gaan we niet doen. Dan cancel ik mijn inschrijving nu. Daar gaan we nooit klaar voor zijn.
Was die 42 dan? De...
Ja. Laat ons hopen, Joris. Nee, ik dacht dat het een 1300 hoogtemeters waren. Die dat nog altijd... dat is nog altijd stevig genoeg. Ik ben een alpenganger als het op vakanties aankomt. En ik ben wel gewend om 1300 hoogtemeters te overwinnen, al wandelend. Maar in een 27 kilometer lange trail gaat dat toch heel wat van ons lichaam gaan vragen.
Dat was ook mijn bedoeling, hè, om die hoogtemeters te pakken. Nee, je hebt gelijk. De 42 kilometer waren die 2130 hoogtemeters en nu slechts 1360. Voor mensen met een iets zwaarder gewicht als mij gaat dat een uitdaging zijn. Ik ben heel goed bergaf, dat wel.
Ja.
Ja, op en de fiets.
Want ik moet hier ook nog een verzoekje aankoppelen, eigenlijk, aan het stukje Trail de Fantôme. Ja. Want Tina van der Aura, een van onze geweldige gebruikers van de app, en ook iemand die dat ons vaak in haar story zet op Instagram. Tina, dikke merci, dat zien we heel graag.
Dank u.
En dus maar dat Tina ons ook iets vraagt, dan wil ik dat wel gerust in de podcast steken. Dit is een boodschap voor Parel. Parel, Tina heeft heel veel loopschoenen nodig. Tina loopt op de weg, Tina loopt trails, Tina doet van alles. En zij moet haar partner overtuigen om dat ze veel loopschoenen nodig heeft. Okay. En ik kan als trainer van Tina zeggen, want ik ben de trainer van Trenara, ik heb die autoriteit om tegen Parel te zeggen dat Tina heel veel loopschoenen nodig heeft.
Maar dat klopt ook, hè.
Ja,
kunnen we het ook nog eens over hebben.
Je hebt er nooit genoeg.
Aantal
10 paar, jongens, minstens.
Ja, en op dat
Tina had er veel, ik had een berichtje gestuurd van hoeveel heb je er. Dus ik kon niet zeggen, ze heeft er 7 paar nodig, want als ze er dan meer heeft, dan zo werkt dat.
Ik heb er alleen al 3 voor mijn gewoon duurlopen, om af te wisselen. Dus,
Nee.
10 is dan zeker niet overdreven.
Nee, zeker niet overdreven. Nee.
Goed.
Koop ze maar, Tina.
Andere verzoekjes via persoonlijke berichten nog mogelijk. Nee, goed, we gaan afronden. We zitten niet aan onze 45 vooropgestelde minuten. Het zijn
we moeten dat loslaten.
Ja,
voilà. De mensen horen ons graag zagen. Rond we zitten uur, onder de duur.
Ja, als je dit hoort, ga een uur lopen. Dan is het weer te laat natuurlijk.
We moeten die tip geven aan het begin van de podcast.
Ja. Nee, voilà. Het was weer leuk.
Dat was leuk.
Volgende keer over voeding.
En in onze studio dan waarschijnlijk? We gaan er nog een foto van opzetten. Ja. Van hoe dat er thuis in de kelder uitziet.
Als er vragen zijn of specifieke ervaringen rond voeding, mocht je die altijd nu insturen. Binnen dit en 2 weken nemen we onze nieuwe podcast op. Mm-hmm. Dus je hebt even tijd. Laat maar horen. Feedback is altijd leuk.
Wouter zou nu weer zeggen, mannen, wat zeg je nu binnen dit en 2 weken? Want misschien luistert je naar deze podcast terwijl het in anderen al online staat.
Dat kan, maar dan moet je
Wouter.
Dan moet je nu de podcast over voeding luisteren die al opgenomen is waarschijnlijk. Ja, voilà. Ja. Goed, Christophe, het was leuk.
Goedenavond, hè.
Het is hier al donker.
Ja, joh.